Zo, ga heerlijk zitten. Geef geen hand aan je buurman. Ja, dankjewel. Dat is mijn rollator. By faith I see a miracle. Het is heerlijk om hier te zijn en iets te mogen vertellen over het thema wonderen. En mooi dat jullie allemaal gekomen zijn. Voor ik daarin duik, by faith I see a miracle, even kort iets vertellen over wie ik ben en wat wij mogen doen. Jullie weten ondertussen dat ik Martin ben en getrouwd met Karen, twee dochters. En dat we met een heel team leiding mogen geven aan het werk van Royal Mission. En het mooie is dat we met onze club hier twee keer te gast zijn binnenkort. Dus je mag even het plaatje laten zien. Ik weet niet of het daar lukt. We hebben eerst een jonge leidersdag in Veenendaal, 28 maart. Die noem ik er even bij. Wie van jullie is nog jong? Sommigen weten het niet eens meer. Denken, ben ik het nou, ben ik het nou niet? Bij ons is jonge leidersdag tussen de 18 en de 35. Wie is tussen de 18 en de 35? Toch meer mensen die jong zijn. Ja, goed zo. Maar 4 april zijn we hier met een dag over kinder- en jeugdwerk. En 9 mei met een dag over groei en geestkracht. Naar aanleiding van, dat is het volgende plaatje. Een boek wat ik afgelopen jaar geschreven heb. En dat boek kom ik nog wel straks wel weer op terug. Maar het gaat over hoe er meer kracht van God op mijn leven is gekomen en op een aantal mensen in ons team. En hoe we aan het leren zijn dat als God wil eigenlijk jou altijd meer kracht geven. Maar de vraag is je karakter genoeg veranderd om het te kunnen dragen? Want kracht kan in 1 seconde komen. Er is zoveel kracht bij de Heer. Maar karakter groeit zo langzaam. Jongens. Kracht is gave, dat geeft God zomaar. Maar karakter heeft met vrucht te maken en dat groeit. En eigenlijk is de vraag vooral, wil je God vragen dat je karakter zo snel mogelijk kan groeien, zodat je de kracht kunt dragen die Hij je wil geven? Dat is eigenlijk de kern van het boek. Heer, verander mijn karakter, want God wil je meer toevertrouwen. Maar stel dat je karakter niet veranderd is en Hij vertrouwt je toe, dan kan het soms wel eens een schade brengen aan het Koninkrijk van God. En daarom, Groei in Geestkrachten is een boek wat ik heb het 2,5 maanden geschreven. Ik heb het bijna elke dag jankend geschreven, omdat het zo diep ging over wat God in mij gedaan heeft. Maar het gaat ook over heel veel kracht van God. Nou, daar komen we dus ook een dag hierover doen, een inspiratiedag. Het volgende, we zijn binnenkort in Leeuwarden. Ga ik een wonderlijke zondag doen volgende maand. Cool, hè? Wie komt uit Leeuwarden? 2 mensen. Nou, wordt een drukke avond. Tof dat jullie er zijn. Mooi, ik kom speciaal voor jullie naar Leeuwarden. Ja. We hebben elke maand een wonderlijke zondag in Veenendaal, eerste zondag van de maand. En er ook eentje in Drachten, maar die is nu, deze keer in Leeuwarden. En we hebben er ook altijd eentje on tour in andere kerken. Volgende week is dat in Ede, maar dan zijn we in Leeuwarden. En het onderwerp genezing is ook een onderwerp wat me veel bezighoudt. Het gaat deze avond eigenlijk ook over. Over wonderen, maar ook over genezing. En dat is de volgende sheet over dat boek wat ik samen met, wie kent van jullie kent Gorka Tsikian? Nou, heel wat mensen. Dat is een arts. Daar heb ik samen mee een boek geschreven. Eigenlijk een vraag-en-antwoordenboek. Dus geen romannetje, ook geen theologie zozeer. Er komen wel theologische vragen. Maar een vraag-en-antwoord over het onderwerp genezing. Over genezingsdiensten, is het allemaal echt? En als je pijn dan terugkomt, en mag je dan nog wel je medicijnen slikken? En nou ja, al die dingen, ze staan er allemaal in. En we hebben geprobeerd zo eerlijk mogelijk, oprecht mogelijk te antwoorden. En ik heb al vanuit allerlei kerken en achtergronden gehoord dat mensen hier heel veel aan hebben. En dat we mensen kunnen helpen om een goed zicht te houden op Jezus, maar ook eerlijk om te gaan met genezing en artsen. Want artsen doen fantastisch werk. En tegelijk is God de beste dokter die er is. Ja? Nou, nog één sheet volgens mij. Oh ja, ik kan niet anders dan iets zeggen over onze prachtige bijbelschoolstudenten. Dit is een foto vorig jaar, maar hier zitten er een paar. Ja, sorry. Ja, die betaal ik hiervoor hoor. Dat is. Nee, we hebben een fulltime bijbelschool. Toevallig had ik even de oude foto van vorig jaar. Sorry voor jullie. Maar als je nog nadenken bent, wat wil ik volgend jaar? Of je wil een tussenjaar wat je levensrichting gaat veranderen, je karakter vormt en je helpt te ontdekken wat God met je leven wil. Denk daarna over onze fulltime school in Drachten hier. Want is het echt het jaar van je leven. Dat kan ik je garanderen. Niet het leukste jaar van je leven, maar wel het meest invloedrijke jaar in je leven. Goed, we gaan eraan beginnen. By faith I see a miracle. Ik wil u eerst een paar verhalen vertellen. Ik dacht in de voorbereiding, ik wil een paar verhalen vertellen over wat God recent gedaan heeft. We waren half januari in Oosterhout. Oosterhout in Brabant voor de wonderlijke zondag. En op een bepaald moment bad ik met 2 mensen van mijn team, waren met z'n 3 samen aan het bidden. Er was een hele rij overal, allerlei bidders waren er, een hele groot team. En stond er een jonge vrouw, ik denk dat ze nog onder de 30 was, voor me. En ze zei, ik heb anorexia. En er gebeurde iets in me, dat ik denk, dit laten we niet zo. En we gingen voor de bidden. En God heeft me door de jaren heen iets geleerd over als ik moet bidden voor anorexia. En ik deed wat God me geleerd had. En ze had een ervaring. Ze viel op de grond. Ik heb nog gebeden voor angst en voor dood. En alle ellende waar ze mee te maken had. En op een moment liet ik haar bij haar vriendin die voor haar ging bidden. En bij haar bleef. En wij gingen verder. Dat was half januari. Eind februari kregen we een lange mail van haar. En ze zei, toen je bad, plopte er iets in mijn slokdarm. Later sprak je angst aan en dood. En ik voelde iets verdwijnen uit mijn hoofd. Zeg, als ik alleen thuis ben, is of mijn man bij mij of mijn begeleider is bij me. Want als ik de kast al open doe en daar staan etenswaren, dan lachen die mij uit. En die dagen mij uit om of te veel te eten of het dan weer over te geven. En zei, ik was die 's avonds alleen, mijn man was er niet en mijn begeleider zou komen, maar die kon plotseling niet. Ik was alleen, maar toen dacht ik, ja, maar er is voor me gebeden. En toen had ze de kast open gedaan en ze zei, het lachte me uit, maar het deed me niks. En toen had ze 2 dagen later, ze had het verteld aan de man, 2 dagen later zei ze tegen de man, vind je het goed dat ik naar de supermarkt ga, waar ze al jaren niet geweest was, want het eten lachte haar uit. En zei, vind je het goed dat ik naar de supermarkt ga, wil je in de buurt blijven, maar ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. En ze zei, ik was in de winkel en ik zag al het eten staan, het lachte me als het ware uit, maar het deed me niks. Ze heeft eind februari, 6 weken na de wonderlijke zondag, stuurde ze een verhaal dat ze sinds die dag nooit meer heeft overgegeven, nooit meer te veel heeft gegeten. Gewoon normaal alles kan eten en door God gezond gemaakt is in 1 moment de kracht van God. Ik vertel je verhalen om je te helpen beseffen, by faith I can see a miracle. Omdat ik eigenlijk geloof wil zaaien in je denken. Afgelopen november hadden we in Veenendaal een wonderlijke zondag voor kinderen. En ik was daar maar even, want ons team was daar en ik zou daarna doorrijden naar Drachten om hier ook betrokken te zijn. En ik zei, Heer, ik heb maar even. En ze zouden heel veel doen over roeping met kinderen en bestemming en wat plannen van God en dromen van God voor hun leven. Maar ze zei, mijn vrouw Martin, wil je kort iets delen over genezing en 1 gang algemeen gebed bidden. En ik zit in de zaal en ik heb het idee dat God tegen me zegt, je moet voor dyslexie bidden. Dyslexie, zo zeg je het, dyslexie. Ik ben heel goed in taal. Ja. Een beetje dyslectisch, ja. Die lag voor de hand, hè. En ik ga het podium op en ik vertel even een paar woorden over genezing. Ik zeg, ik heb nog nooit eerder voor dyslexie gebeden zo vanaf een podium. Maar ik heb het idee, waren allemaal kinderen. Iets van 450 kinderen met wat ouders erbij. En mag ik voor je bidden? En toen gingen kinderen staan, jonge kinderen, ook wat tieners. En toen ging ik bidden en terwijl ik aan het bidden was, ik hoorde het, maar ik noteerde het niet helemaal, begon een meisje wat op een stoel stond keihard te gillen. En de moeder was erbij en er werd gebeden, was goed en wat een gebed gebeden was klaar. Later kregen we het getuigenis dat het in dat gezin al heel veel moeite was. Het huwelijk zonder spanning, depressiviteit en dit meisje was 6 jaar oud. En vanaf ze 3 jaar was, heeft ze elke nacht bezoek gehad van een zwarte gedaante. Ze zei, mama, die zwarte gedaante was ze weer elke keer. En er gebeurden allerlei gekke dingen. Zoals eigenlijk een beetje, ze ging niet meer naar school toe. Omdat ze elke dag buikpijn had, omdat ze moeite had naar school. Die donkere gedachten, maar ook dyslexie. Dyslexie, zo is het. Ik kom er wel. Dyslexie. En toen de dyslexie zei, dacht die moeder, nu moet ik voor haar bidden. Ze vroeg aan haar dochter, mogen ze voor jou bidden? Ze zei, nee, ik wil niet voor mij bidden, want ze was helemaal in zichzelf. En toen heeft die moeder dat meisje gepakt en gewoon op een stoel gezet, we gaan nu voor jou bidden. En toen ik bad en dat gebed uitsprak, begon het meisje te gillen. Het getuigenis is dat het meisje compleet bevrijd werd. Terwijl ik niet eens weet of het altijd een demon is of iets in je hersenen, maar daar werd een meisje bevrijd en genezen de kracht van God. 6 weken later kregen we een heel verhaal toegestuurd dat op school, dit meisje kwam bijna niet meer op school, was altijd wat down en somber. En dat ze voorloopt met taal, dat ze extra oefening krijgt voor wiskunde, dat het zonnetje in de klas is en het hele gezin is veranderd omdat het meisje bevrijd is door de kracht van God. Mooi hè? Nog eentje. Ik kan ook niet preken, alleen mijn verhalen vertellen. Afgelopen oktober, wonderlijke zondag in Veenendaal. Er is een vrouw in de zaal die heeft een stoma. Een stoma betekent dat er iets niet goed is in je darmen en ze een uitgang gemaakt hebben, waardoor je darmen niet helemaal functioneren en eigenlijk daar de uitlaatklep is van je darmen. Al vanaf geboorte heeft ze moeite met de darmen en op een bepaald moment was het zo erg dat de artsen zeiden, je moet maar een stoma, want die darmen redden het gewoon niet. En ze had al, ik geloof al 3 jaar of 8 jaar, nu weet ik het even niet in mijn hoofd, 3 jaar of 8 jaar een stoma. En we zijn aan het bidden en ik ben er eerst bij betrokken geweest. Iemand van ons team heeft gewoon heel veel kort voor haar gebeden. Een meisje van 22 jaar heeft voor haar gebeden. En die zei, zal ik voor je bidden? Ging ze de vrouw zei, ja, ik heb een stoma. Toen dacht ze, oh, kan ik iemand anders? Zo, niet dat die vrouw, maar gewoon, dan denk je, oh, hier, hoe doet dat? En ze heeft voor de gebeden, heel kort voor de gebeden, ging naar de volgende. En die vrouw is naar huis gegaan en die zei, er is voor me gebeden, dus God heeft me aangeraakt. Ze is naar de arts gegaan en zegt, wil u stoma dichtmaken, want God heeft mijn darmen genezen. Toen zei die arts, nou, daar krijg je wel gedoe mee. Maar de stoma is dichtgemaakt in oktober. En in januari kreeg het getuigenis dat haar darmen compleet genezen zijn. En dat ze geen stoma meer nodig heeft, omdat God er heeft aangeraakt. En ik vertel het, oh, ik ben zo als ik het vertel. En dan, eigenlijk zijn er 3 verschillende wonderen. Niet alleen verschillende soorten kwalen, maar anorexia, die jonge vrouw, daar bad ik zelf voor met z'n drieën. En wij gingen er vol voor. Bij dat meisje met dyslexie was het de moeder die zei, en nu gaat het gebeuren. En bij die vrouw met de stoma, denk ik dat die vrouw zelf dacht, en nu ben ik gezond. By faith I see a miracle. Soms geeft God de bidder een enorm rotsvast geloof en gaat hij ervoor en duwt hij ergens doorheen. Die avond met die vrouw met anorexia wist ik dat God hem onder ging doen. Ik moest doorduwen. Er kwam over me heen. Bij die vrouw die dacht, de meisje wilde niet, maar ze zei, ik zet je op mijn stoel, want vandaag moet het gebeuren. En bij die vrouw, degene die voor haar gebeden heeft, is Jolien, is een oud-student van onze Bijbelschool. Die zei, ja, ik had gebeden, denk ik moet zo snel mogelijk weg naar de volgende. Want ja, stoma. En ik denk, hoe doe je dat dan? Hoe ga je het ook checken? Hallo? En zo, dat is allemaal moeilijk. Dus ze dacht, laat maar. Dus had het gelaten. Maar die vrouw was gewoon naar huis gegaan. Ik ben door God aangeraakt. En is voor mij gebeden. En ze heeft gewoon in geloof gezegd, by faith, I see a miracle. Ze is naar arts gegaan, maak maar dicht. Ik ben genezen. En God heeft wonder gedaan. En zo zie je dat God op bijzondere manieren werkt. Door een bidder die ergens geloof voor heeft. Bij een omstaander die na jou brengt aan de voeten van Jezus. Of dat je zelf denkt, en er is voor mij gebeden, nu gaat het gebeuren. En op al die manieren wil God werken. En hij wil je helpen om te ontvangen. Nou, ik wil een verhaal lezen. Even iets langer verhaal, Handelingen 3. Een prachtig verhaal waar ook iemand in de Bijbeltijd genezen wordt door Petrus en Johannes. En ik lees het even voor. En je mag het gewoon meelezen. Handelingen 3 vanaf vers 1. Ik lees het wel vanaf de biemen. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk, omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hem, op in de verwachting iets van hem te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand, hielp hem om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en godlovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk. Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd? En waarom staart u ons aan alsof het onze eigen kracht of vroomheid aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Tot zover. Een man die vanaf zijn geboorte verlamd is en elke dag bij een poort wordt neergezet, de Schone, een poort naar het tempelplein. De stad Jeruzalem is omgeven door een muur en er zijn verschillende poorten. En als je die poort binnengaat, ben je in de stad. En dan de tempel ligt bovenop een heuvel. En dan moest je trappen op of de heuvel op om te komen bij een poort. En een van die poorten was de Schone Poort om op het tempelplein te komen. En daar hadden ze een verlamde man neergelegd die vanaf zijn geboorte verlamd is. En elke dag brachten ze hem daar. En nu komen Petrus en Johannes en die gaan naar de tempel om te bidden op het 9e uur. Dat is 3 uur 's middags. Ze gaan gewoon naar de bidstond, de middagbidstond. En dat is wel bijzonder dat ze dat doen. Want dit is handelingen 3. Handelingen 2 hebben ze de uitstorting van de Heilige Geest meegemaakt. Dus Petrus heeft die toespraak gehouden. 3000 mensen zijn tot bekering gekomen. En dan zou je kunnen denken, nu hebben we ons eigen kerkje en we doen het allemaal op een andere manier, want wij hebben de Heilige Geest. Maar ze gaan gewoon weer naar de tempel om te bidden. Als het gaat over de vernieuwing die God wil geven in zijn kerk, wil ik een oproep doen dat we niet negatief zullen zijn over wat ons vroeger is geleerd. Dat we liefde zullen hebben voor de kerk waar we vandaan komen. Want handelingen 2 is geweldig, maar handelingen 3 zijn die godsmannen die zo vol van de geest zijn, die in één toespraak 3000 mensen tot bekering zouden komen, gaan gewoon weer naar de tempel om 3 uur 's middags om te bidden. Gewoon. Ze blijven doen wat ze altijd deden, omdat het goed is om samen te komen met broeders en zusters en samen te bidden. Amen. Dus zelfs al kom je op een plek en denk je, oh maar hier is het, hier. En in mijn kerk, weet je, waar Jezus gepredikt wordt, dat is één kerk en daar horen we bij elkaar. En zelfs al is in de ene kerk denk je, oh maar hier is meer vuur. Nou halleluja, ga het vuur halen en neem het mee naar je kerk. Zet je kerk in de fik. Toch? Ja, want als we allemaal naar die ene kerk gaan waar het vuur is, dan gaan al die andere kerken dood. Ja? En ik denk, maar, ja, maar gewoon, ga gewoon weer naar de bidstond. En weet je, als je onderweg weer naar de bidstond en je ziet de verlamde zitten, zeg je, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, heb ik wel. Poeh, ik kwam bij een vurige dienst vandaan. Hier is het. En het gevolg is dat die man opstaat op zijn benen en lovend, springend, dansend de tempel opkomt, tempelplein opkomt. Dat was een bidstond, hè? Die kwamen allemaal vroom binnen op het tempelplein om te gaan bidden. En dan denk je, toin, 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 komt er een man langs. Wat moet je doen als je het vuur in jouw kerk wil? Zorg dat je op plek komt waar vuur is en neem het mee naar jouw kerk. En verwacht dat daar wonderen gaan gebeuren, dat jouw kerk in de fik komt. Amen? Ja, echt waar. En tegelijk is het ook mooi om te leren dat die man daar zat. En er staat, vanaf zijn geboorte is hij verlamd en hij zat er elke dag, werd hij daar neergezet. Dat betekent dat de kans heel groot is dat Petrus en Johannes hem al veel eerder hebben zien zitten. Dat zelfs Jezus langs gelopen is en hem niet genezen heeft. Die kans is heel reëel. En waarom vertel ik dat? Omdat ik geloof in de kracht van God en de kracht van wonderen. En tegelijk geloof ik ook in de leiding van de Heilige Geest wat God nu wil doen en wie hij nu wil aanraken en waar hij beweegt. En dat ik zo graag wil meebewegen met hem. Die man heeft gezeten, maar dit was zijn dag. En hij dacht, geld, geld. En hij is alleen maar aan het bedelen en denkt, al die mensen komen langs, het is druk. Alle mensen. En dan zegt Petrus eens, kijk mij aan. En hij denkt, oh, ik ga veel geld krijgen. Want als iemand zegt, kijk mij aan, dan is het, oh, ik ga echt iets heel groots doen. Maar kijk mij aan, Petrus doet iets heel anders. Kijk mij aan. En hij kijkt hem aan en zegt, zilver, geld heb ik niet. Hij zou bijna denken, ja, doorlopen, volgende. Hè? Want hij zit daar om geld te krijgen. Maar wat doet Petrus? Petrus maakt deze man klaar om een wonder te ontvangen. Want je kunt zo in je situatie zitten. Ik zit hier elke dag. Vanaf mijn geboorte ben ik verlamd. Ik kom hier om te bedelen. En zo hou ik het wel vol. En zo vul ik mijn leven. En dan heb je nodig dat iemand tegen je zegt, kijk omhoog. Kijk weg uit je situatie. Maak je klaar voor iets anders. Want een wonder gebeurt vaak waar mensen even wegkijken uit hun situatie. En naar Jezus gaan kijken. Iets van God zien. Deze samenkomsten zijn eigenlijk, allerlei doelen hebben, maar één doel is het je weghalen uit het gewone leven en je wakker te maken. Er is een God die groter is dan alle ellende die je buiten zich afspeelt. Kijk omhoog, kijk omhoog, kijk naar de Heer, zie dat de Heer, al heb je pijn in je lichaam, kijk omhoog. Al heb je geen werk en financieel is het ingewikkeld, kijk omhoog. Want als je maar blijft kijken naar je situatie, wordt die situatie steeds gewoner en dat is wat jouw leven is. Maar voor je een wonder kunt ontvangen is de uitnodiging, kijk omhoog. Kijk weg uit je situatie. Maak je klaar voor een wonder. En misschien verwacht je weer het gewone. Maar Petrus zegt, nee, we gaan iets anders doen. Niet gewoon geld. Geld heb ik niet. Maar in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en wandel. En die man die begint te lopen en te springen. Petrus spreekt gewoon een geloofswoord uit. En hij pakt hem bij zijn rechterhand. Dan denk ik altijd, oh, Petrus was ook rechts. Want met je linkerhand pak je niet zo. Dus Petrus was rechts. Ik was ooit in een Bijbelquiz. Was Petrus links of rechts? Hij was rechts. En als je niet gelooft, zeg je, en Martin Kornstra heeft gezegd. Nou, dat is heel sterk. Maar hij pakte hem bij zijn rechterhand. Nou, zo pak je iemand. Hij pakte hem bij zijn rechterhand en hij trok hem overeind. Moet je wel lef hebben, hè? Weer onderweg naar de bid stond, Bijbeltje onder je arm. Hè? Ga door die poort heen, zit daar iemand. Denk, oh ja, nee, geld heb ik niet. Weet je wat? Boom. Wat ik heb, geef ik je. Wat had Petrus? Oh, Petrus is geen genezer, maar hij heeft vertrouwen in degene die genezing geeft. En dat deelt hij uit. Het is 4 jaar geleden, ongeveer 4 jaar geleden, iets meer, een paar maanden meer, dat ik in een dienst was waar ik voor het eerst iemand uit een rolstoel heb zien opstaan terwijl ik voor die persoon bidden was. Het was een vrij zijn weekend tot de battled. En God sprak tot me. En niet geen hoorbaar stem, maar ik wilde al zo lang dat er iemand uit een rolstoel zou komen. Wie zou dat ook willen? Ja, oh, een stuk of 20. Nou, dat schiet op. Dat je voor iemand bidt die in een rolstoel zit, verlamd is en die begint te lopen. En ik wilde het al zo lang. En die dienst had ik ineens idee dat God zegt, Martin, ga maar bidden voor een rolstoel. We gaan het doen. En er groeide zo'n geloof in mij. En toen keek ik over de zaal, waar zijn de rolstoelen?
Cool, hè?
En ineens zag ik zag er een paar en ik zag hier een vrouw in een rolstoel, echt hier op het hoekje zo. En ik denk, ja. En iedereen was voor elkaar aan het bidden, dus ik had ook de tijd. Maar er is alle ogen op je gericht en denk, oh, nu moet ik het doen. Ik hoef niks te doen. Ik moet gewoon Jezus gehoorzaam zijn. Wat ik heb, geef ik je. En wat ik heb ik allemaal gekregen. Dus het is niet van mij. Dus, en terwijl iedereen was in groepjes voor elkaar aan het bidden, was veel kracht en beweging. En ik ging naar die vrouw toe en ik zeg, kunt u staan? Ze zegt, nou, eigenlijk niet. Ze zegt, gelooft u dat God een wonder wil doen? Ja, ik denk het wel. Gelooft u dat hij het nu wil doen? Nou, dat is wel heel snel. Zo ging ongeveer het gesprek. Want in haar situatie zat een rolstoel en ze denkt, ik ga in mijn rolstoel de dienst mee maken. En ze genoot ervan, maar ik ga in mijn rolstoel de dienst uit. Maar in mijn hart was, jij gaat niet in die rolstoel de deur uit. Er is iets in mij wat God mij gegeven heeft en dat moet ik aan jou geven. En er moet iets gebeuren. Dus ik ging toen, ik zeg, kunnen die pootjes weggeklapt worden? Ja. Zeg, mag ik u, en ik ging voor de bidden, op mijn knieën boog ik neer, hier vooraan, en ik ging bidden. En toen zei ik, vindt u het goed, ik vroeg wel even toestemming, dat ik u recht trek? Ze zegt, ja, maar je moet echt wel weten wat je doet hoor. En ik kan dat dus niet. Nee, ik zeg, maar daarom zijn we ook aan het bidden. Hè? En ik ging voor de bidden en ik trok haar recht. Ik denk, oh nee, ze kan het echt niet, want ze hing zo helemaal aan mij. Maar in mijn hart was iets gebeurd. God had gezegd, ze gaat genezen. Dat maak ik zelden mee, maar ik was al zo lang in beeld dat iemand in rolstoel kwam. En in mijn hart was, er is iets en ik moet het haar geven. En ik was voor de rampier en daar stond ik en ik zei, we gaan lopen. Ik hoorde nog zeggen, dat kan ik niet. Ik zeg, nee. En ik begin vanuit hier, echt aan de hele andere kant van het podium, bijna ook 15 of 20 meter. En het klinkt best wel heftig, maar ik sleurde er bijna, nou niet over de grond, maar ze liep zo achter me aan. Alleen, ik was niet te stoppen. Ja, straks denkt niemand, iedereen denkt, laat die Martin niet voor mij bidden, hè, straks. Ik zie mezelf al, zo, hè. Nee. Ja, ik zie de beelddenkers, die zien van alles gebeuren nu. Dat je de vloer kunt dweilen en zo. Nee, allemaal niet. Nee, nee. In ieder geval, ik heb er. En ze strompelt achter me aan en ik blijf. Maar wat er gebeurd is, God deed iets in mijn denken. In mijn denken zag ik haar niet. Ik zag zelfs die zaal niet. Ik zag een filmpje van een vrouw die uit een rolstoel ging rennen. En het enige wat ik zei, terwijl ik voor de bad. En she ran, en she ran, en she ran. Ik zag de hele vrouw niet. En ik was daar bij het einde van het podium. En toen liet ik 1 hand los. Ik denk, we zijn er bijna. En zij denkt, en toen liep ze. En toen waren we halfweg terug. Toen liet ik haar los en toen renden ze weg. Ze had God te genezen. Ja, come on, voor koning Jezus. Dat is Jezus. I see a miracle by faith. Oh, dat groeide zo'n geloof. Ik denk, wat ik heb, geef ik je. Petrus deed iets sneller, sta op een wandel. Bij mij was het even wat getrek. Maar het kwam goed. Maar waarom gebeurde het? Niet door mij, maar omdat God iets in me gelegd had wat ik gewoon weg moest geven. Van de kracht van God. Overkomen dat elke dag? Nee. Maar ik verlang er wel naar. Dat we gewoon meer van God ontvangen. Wat wilt u nu doen? Waar is uw kracht? Sta op een wandel. En die kerel stapt. En die rent toch die tempel binnen. En het is echt 1 groot feest. Mensen, als je vuur in je kerk wil, hè, ga bidden voor wonderen. echt. Ik bedoel, je moet, soms denk je, ja, maar u moet mijn dominee, mijn voorganger, man, ze lief die. Je valt gewoon in slaap tijdens een preek. Ja, dat kan. En je moet eens dit weten, je moet dat weten. Weet je, één wonder, hè? Eén wonder wat iedereen ziet, hè? En de tent staat op zijn kop. Echt waar. Een wonder wat zichtbaar is, wat gebeurt. Toevallig in diezelfde dienst, en misschien was dat ook wel de voorbereiding. Voordat die vrouw uit de rolstoel kwam, gebeurde er een ander wonder. We zouden gaan bidden voor die hele zaal, 1500 mensen. En ik had aan God gevraagd, voor wie moet ik bidden? Ik wil één iemand eruit halen om een wonder te laten zien. Niet wat ik doe, maar een wonder van nu, zodat iedereen het ziet. En God liet me even twee longen zien, die als het ware niet goed functioneerden. En ik heb nooit echt longen gezien, maar als het ware in een plaatje, zoals je dat dan kunt bedenken. En ik zag percentages bij die longen die niet goed functioneerden. Eentje was 46, eentje was 54. Ik zeg, er is een man, en ik wist ook dat het een man was. Je hebt last van je longen, volgens mij heel veel moeilijk. En deze percentages, en meteen stak een mans hand op, dat ben ik. En hij kwam naar voren en zegt, ik heb COPD. Dat betekent heel veel slijm, moeite met aan. En je beschrijft precies wat ik heb. En ik ging voor hem bidden. En ik bad echt niet spectaculair, maar gewoon in de overtuiging. Als God iets laat zien, dan wil hij het nu doen. En ik bad voor hem. En voordat ik ging bidden, ik zei, als we nou gebeden hebben, en ik zeg, amen, zullen we dan gewoon een rondje door de zaal rennen? Ik zeg, kunt u dat wel? Hij zegt, nee, ik haal de stoelen daar nog niet eens, zegt hij me, met deze longen. Maar hij zegt, het is goed, als we gebeden hebben, gaan we rennen. Dan gaan we zien waar ik neerval. Zo ongeveer. Zoiets zei hij. Dus ik ging bidden, en er kwam echt kracht over, want hij voelde kracht. En ik zeg, amen, we gaan ervoor, ga je mee? Hij knikte, ja, we gaan. En ik rende door de zaal, echt helemaal, zo'n zaal zit daar, helemaal daar. Hij achter me aan, helemaal te. En we renden samen het hele rondje. Teamgenoten, vrienden van ons zaten op de achterste rij, deden allemaal high fives achterin, zo, ja, ja, doorgaan. Dus ik kwam hier echt uitgeput van het rondje. Ik zeg, hoe gaat het met je? Hij zegt, we doen er nog één. En weg vertrok hij, en ik erachteraan. En toen hebben we een tweede rondje door de zaal gelopen. En die man is 100% compleet genezen verklaard van zijn COPD. Wauw, waardoor? Ach, ik denk omdat die man dacht, nu ben ik aan de beurt. Nee, ik was al aan het bidden, ik verwacht iets. Maar die man dacht, zodra hij amen zegt, sprinten we hier weg. En er ging nog een tweede rondje ook. Toen dacht ik, ik heb ook andere longen nodig, dacht ik ineens. Maar goed, dat was dan. Oh, maar een wonder. En die hele zaal, dat was één wonder voor een zaal van, die hele zaal explodeerde. Daarna zei ik, mensen, ga maar voor elkaar bidden. En overal ging iedereen voor elkaar bidden. En daarom had ik de ruimte voor die vrouw in de rolstoel te bidden. Want iedereen was met zijn oog op de Heer en op wat God aan het doen was. En er werden ik weet niet het aantal, maar echt tientallen werden genezen. Zomaar overal door de zaal heen. Want één wonder maakt ruimte voor veel meer wonderen. Daarom ga ervoor dat God zijn kracht laat zien. Ik hoop dat je vanavond geloof krijgt voor nu. Maar ik voel in mijn hart dat God ook geloof wil geven voor jouw kerk. Dat God dat vanavond zegt. Tegen jou, geloof voor jou. Kijk, het is prachtig om hier te komen en een mooie avond te hebben. Maar vraag God, doe iets in mij wat ik meeneem naar mijn kerk. Dat als ik naar de bidstond ga en ik zie iemand, dat ik hem de handen opleg en dat hij springend door onze bidstond loopt. Dan zegt de dominee, dat zijn wij niet gewend. Nee, ik kan het ook niet tegenhouden. Nee, ik kan moeilijk zeggen, blijf zitten. Ding, 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 ding. Hè? Knopje eruit. Denk je aan die batterijreclames? Nee, dat is hele andere dingen. Oh. In ieder geval. En dan staat er die man, die ging weer bij Peter en Johannes staan. En iedereen klampt zich aan, of hij klampt aan hem vast. En iedereen, oh, dat zijn de mannen gods. En dan moet Peter even ingrijpen. En dan zegt hij, dit komt niet door onze eigen kracht of onze eigen vroomheid. Het is niet onze kracht. En het is ook niet omdat wij zo super toegewijd zijn. Daar ging het boek over. Wat God in mijn hart gedaan heeft, maakt dat ik nog minder voel dat het van mij is. Dat ik er iets mee te maken heb. Ik mag gewoon daar gaan staan en doen wat Jezus van me vraagt. Maar het is zijn kracht die door me heen stroomt. En dus ook als ik voor iemand bid en die wordt genezen, ben ik geen grotere held. En als ik bid en hij wordt niet genezen, ben ik geen sukkel. Got it? Ja, maar als ik bid en het gebeurt niet, wat dan? Nou, je hebt wel gedaan wat Jezus van je vroeg. En Jezus vraagt geen succes, hij vraagt gehoorzaamheid. Hij vraagt van je dat je het doet. Ja, maar als dat niet gebeurt, dat is eigenlijk alleen maar, en dat kijk ook naar mezelf, je eigen hart, waar je moeite hebt, eigenwaarde, trots. Ja, maar moet ik gewoon doen, mensen. Want Jezus zegt gewoon, en heb het gedaan. Dus na een genezingsdienst waar niks gebeurd is, vind ik heel verdrietig. Voor al die mensen niet genezen, dat meen ik echt. Dat doet me wat. Maar ik voel me niet schuldig. Ik voel bewogenheid en verbondenheid. Maar tegen de Heer zei, Heer, ik heb wel gedaan wat u van me vroeg. En als ik naar u toe ga, klapt de hemel, zeg, je hebt gedaan wat ik van je vroeg. Want daar ging het om. Jezus geeft opdrachten, niet alleen omdat we succesvol zijn, hij geeft opdrachten opdat we op hem gaan lijken en doen wat hij van ons vraagt. En deze opdracht hoort er helemaal bij en het is een vet coole. Echt een hele leuke opdracht. Leg op zieken de handen en zullen genezen. En het zal je toch gebeuren dat je de handen oplegt en denkt, ding, het is gebeurd. En dat je kerk in de fik gaat. Jullie denken echt van, leuk voor jou, je bent echt druk vanavond of zo, hè? Maar het leven met Jezus is echt geweldig. Is het makkelijk? Nee. Zijn er dus tegenslagen? Ja. Maar door zijn naam, niet mijn kracht. Die wonderen die ik vertel zeggen niks over, oh, Martin, dat is echt een bijzondere. Ah, ik ben wel bijzonder. Maar dat mag alleen mijn vrouw en Mark vanavond tegen mij zeggen. Maar ik ben bijzonder omdat God door me heen schijnt. Dat maakt een mens bijzonder. Want als je tot je doel komt, ga je schitteren. En je schittert dat de glorie van God over je leven is. Het is niet in je prestaties. Het is niet je eigen kracht. Het is niet je vrouw. Maar die hebben echt heel veel gebeden. Prachtig. En het is goed om veel te bidden. Maar je kunt door veel te bidden niet verdienen dat je meer wonderen krijgt. Het is altijd genade. Maar wat is dan de sleutel? Als mensen dan vragen aan Peter en zeggen, hoe zit het dan? Dan geeft hij het antwoord. En misschien heb je de sheet nog van die Bijbeltekst. Handelingen 3 vers 16. Mag ik het onthouden? 3 vers 16. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam. Daar legt Petrus het eigenlijk uit. Hoe werken die wonderen? Door de naam van Jezus en doordat wij leren vertrouwen op die naam. Het is een samenwerking van God, Jezus heeft betaald en mensen. God wil altijd samenwerken. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam. Dat deze man die u voor u ziet, die u kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt. We hebben geloof in Jezus, maar dat geloof krijgen we ook nog cadeau. Dus hij schenkt geloof. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Nou, je hebt twee dingen nodig. De naam van Jezus. En die is altijd krachtig. Die is altijd sterk. En het andere is dat ons geloof mag groeien in die naam. En dat is wat God jou wil geven. Dus als je zieken tegenkomt, als je problemen tegenkomt, denk dan niet, nou, hier is 10 euro. En dan mag ook, maar ga nou eens bidden. Ga nou eens zeggen, ik heb iets meegemaakt. Misschien wil God het hier ook wel doen. Ik ga gewoon gehoorzaam zijn. En dat er op allerlei plekken wonderen gebeuren. Om af te sluiten, waar ik mee begon, die verhalen. Deze man wordt genezen omdat Petrus zegt, wat ik heb, geef ik je. Die lamme door het dak, een andere verlamde, wordt genezen omdat vier vrienden boven dat gat naar beneden zitten kijken. Nee, dit gaat gebeuren. Want Jezus zegt, hun geloofziende. Ik bedoel, die lamme kwam naar beneden en hij zag die verlamde die zei, zij hebben het gedaan. En Jezus keek omhoog, zette hun geloof ziende. En dan begint Jezus te spreken. Ik denk dat die verlamde weinig geloof had. Die dacht, ik heb het ook niet gedaan, zij. Maar hun geloof. Dus het is geloof van de omstaanders. Het is geloof van Petrus. En Paulus geneest ook een verlamde. En er staat dat hij in Lystra was, in Handelingen 14. En hij zag dat die man geloof had. En hij zegt, sta op en wandel. Omdat hij zag geloof bij de man. Ook weer, je kunt geloof hebben als zieke. Je kunt vertrouwen hebben als omstaanders. Je kunt vertrouwen hebben als bidder. En zelfs al heeft niemand geloof, doet God het soms nog. Als die man in Bethesda ligt. Er staat niet bij dat hij verlamd is, maar de kans is 9 van 10 dat hij als verlamde daar ligt. Want hij kan niet op tijd in dat water zijn. Komt Jezus en zegt, sta op een wandel. Er is niemand die geloof heeft. Er is niemand die zelfs op Jezus gericht heeft. Jezus deelt het zomaar uit. En God daagt ons uit om te geloof te hebben in zijn naam. Maar als Jezus door ons heen gaat lopen, dan is er geen houden aan. Dan kan er zomaar golven van wonderen zijn. Maar laten we onszelf helpen. Door omhoog te kijken. Kijk omhoog, mensen. Kijk omhoog. En neem vuur mee naar plekken waar het is, naar nieuwe plekken waar het nog niet is. En verwacht gewoon in gehoorzaamheid dat God wonder doet. En we geloven dat vanavond God ook in jou een prachtig wonder wil doen. Amen. Ik ga een filmpje laten zien. En van mij mag de pianist of zelfs de band wel naar voren komen. En ik ga het filmpje laten zien over een wonder wat een jaar en een paar maanden geleden gebeurd is. November 2018. We hebben tijd genomen om het interview te doen. Omdat het een heel ingrijpend wonder is. Maar ik wil het je laten zien om geloof in je hart te inspireren. By faith, door geloof. I can see a miracle, kan ik een wonder ontvangen. Het gaat over een man die een enorme kwaal aan zijn rug heeft. Heel lang, 33 jaar. En waarom geef ik wat intro? Het filmpje vertelt eigenlijk alles. Maar ik wil iedereen die op enige manier last heeft van zijn rug, zijn ruggenwervels, zijn bekken of zijn schouder, wil ik je vragen om heel goed te kijken. Omdat ik geloof dat God je wil aanraken gewoon door te kijken naar het getuigenis. En dat door te kijken naar dit verhaal je eigenlijk omhoog kijkt en klaar wordt gemaakt om te genezen door de kracht van God. Zet het filmpje maar aan. Dankjewel.
Er was mis met mijn rug dat er kraakbeen weg was. En toen heeft de orthopeed, dokter Schalen, besloten om te opereren. En dan gaan ze limbaal 4, limbaal 5 vastzetten met titaniumpennen. Je krijgt gips, cruciaat, van mijn knie tot mijn nek. En dan mag je naar huis toe. En daar heb ik thuis 9 maanden op bed gelegen. En toen heeft hij gezegd, we kunnen orthopedische schoenen proberen. Ik zeg oké. En daar heb ik, hoe lang heb ik erop gelopen? Een jaar of 20, 25. En binnenin zit ook een verhoging in. Om het ongelijkheid wat er zit van links en rechts, heup, om die op te vullen.
Want alles is voorbijgekomen. De rolstoel is voorbijgekomen. Krukken zijn voorbijgekomen. Het scootmobiel. Alles is aangepast op Jan's leven.
En op een gegeven moment toen begon Martin voor de genezing. En die zei, ik krijg door dat er een man of vrouw binnen zit. Die de rugwervels vastgezet zijn of vastgegroeid zijn. En dat je dan naar voren wil komen. En toen zei mevrouw, Jan, even jou. Ik zeg, niet dus. En de tweede keer zegt, het is een man. En of die naar voren wil komen. Nog niet. Toen zei Martin, laat hem dan de hand opsteken als er niemand gaat staan. En ja, mijn hand ging mezelf omhoog. En toen ben ik naar voren gegaan en toen heeft Martin met mij gebeden. En het team natuurlijk. En ik denk ook wel de mensen in de zaal. En toen zei Martin, loop even op en neer. En ik ben op en neer gelopen en toen kom ik terug en zei Martin, en ik zeg, niks. Helemaal niks. Oh, dan gaan we nog een keer bidden, dan gaan we nog steviger bidden, zegt hij. Ik zeg, oké. Ja, en ik denk, ik laat mijn leven nou, want Martin pakte me zo stevig vast. Mijn hele lichaam dat warm werd. En ja, mijn lichaam voelde al anders, dus ik kon voorover bukken en naar de grond toe. En alles dus, ja, God had mij die avond echt aangeraakt en ja, volledig genezen. Maar het mooiste was die avond op de 25e dat ik echt genezen ben. Dat ik van mijn medicijnen af ben. Ik heb mijn orthopedische schoenen niet meer nodig. Ik heb mijn cachet niet meer nodig. Ik heb geen medicijnen meer voor de pijn en de met artrose. De ontstekingen allemaal. Hij heeft mij onderzocht op mijn heup en die stond helemaal recht. En dan bleek op één foto dat de pennen die in mijn rug zaten, dat er, de rechtse pen, dat die gewoon gebroken was. Kijk, en dat is gekomen, ja, God geregeld dan. Terwijl dat hij mijn heupen recht ging zetten, dat de rechtse pen, ja, gewoon een plaatje moest maken, dat terecht kon komen staan.
God heeft alles hersteld. God heeft ons geestelijk leven hersteld. Hij heeft ons gezin hersteld. Hij heeft ons huwelijk hersteld. God is een heelmaker. Ja. Hij is een geneesheer.
Cool, mensen.
...33 jaar pin in je rug. En God breekt ze open en stopt er een nieuwe tussenwervel in. En de artsen vroegen, zullen we de pennen eruit halen, want je hebt ze niet meer nodig. Hij zegt, nee, die blijven zitten. Dit is mijn getuigenis voor de rest van mijn leven, dat God mijn rug genezen heeft. Ik wil iedereen vragen die last heeft van zijn rug, zijn bekken, zijn nek en zijn schouders, weer gaan staan. Sommigen nu al warm te voelen in de rug. Het gewoon door het zien van het getuigenis. Openbaring 19 vers 10 zegt, getuigen van Jezus is profeteren. NBV vertaling. Getuigen van Jezus is profeteren. Wat je gezien hebt is een profetie over jouw lichaam dat God geneest. Het getuigenis van Jezus spreekt scheppende woorden over jouw lichaam uit dat God je wil aanraken en kan aanraken. Ik ga zo voor jullie bidden en ik ga je na het gebed vragen om te kijken wat God gedaan heeft. En te voelen, en misschien heb je onderzoek van een arts nodig, dan moet je dat rustig afwachten. Maar als je zometeen al kunt testen dat pijn weg is, of mobiliteit weer terug is. Ik heb zelfs het idee dat ruggenwervel recht gezet gaat worden. Dat je kunt voelen dat je ruggengraat recht gezet wordt. Dan moet je zometeen, nadat ik gebeden heb, even testen. En dan gaan we misschien een moment even God loven. En zodra je kunt zeggen, er is iets gebeurd, ik kan het merken aan mijn lichaam, dan moet je even goed zwaaien. En waarom doe ik dat? Opdat mensen zien dat God aan het werk is. Want jouw getuigenis is weer een profetie, is dank aan God en is een profetie naar de volgende. God geneest en is hier. Getuigen van Jezus, Openbaring 19 vers 10, is profeteren. Dus zodra je zegt, Jezus heeft me aangeraakt, geef je hem eer. Maar zeg je naar de ander, God kan het ook voor jou doen. En ik geloof dat God zo van de een naar de ander gewoon kracht wil vermenigvuldigen. Dat steeds meer mensen omhoog gaan kijken. Kijk omhoog. Kijk omhoog. Kijk omhoog. Kijk even niet naar de pijn in je lichaam. Kijk omhoog. En ik ga bidden en ik wil er nog één iemand uithalen. Want terwijl ik op de stoel zat straks, dacht ik, er is een man. Ik denk dat het een jonge man, maar het kan ook iets ouder zijn. Maar ik denk dat je een wat jongere man bent. Je hebt of een sprong gemaakt van een dak af, of gevallen, of uit een boom. Maar je hebt een behoorlijke sprong gemaakt, of een val. En daardoor is je ruggenwervel wat in elkaar gedeukt geraakt. En heb je, ja, iets verbrijzeld of zwaar gekneusd in je ruggenwervel. Ik denk redelijk in het midden van je rug. En het doet behoorlijk pijn. Als jij zegt, ik ben diegene wat je nu beschrijft. Ik heb een val gemaakt of een sprong van veel te hoog. En daardoor mijn rug bezeerd. Wil je dan even je hand opsteken. Even naar me zwaaien. Want dan wil ik vanaf hier in bijzonder ook nog voor jou bidden. Want ik denk dat God had, waar ben je? Oh, daar ben je. Ja. Halleluja. Ik ga vanaf hier voor je bidden. Maar als er iemand in de buurt is die een bidder is en van het team hier, die mag even een man even bij hem gaan staan. Vind je het goed dat er even iemand bij je komt staan? En dan gaan we voor je bidden. En ik ga verwachten dat God je rug recht zet. Ja, Thomas, goed zo. Dankjewel. Daar is het ingangpad. Kom, we gaan met elkaar bidden. Als je ook op je stoel zit, bid nou mee, hè. We willen toch vuur in de kerk? Come on, fire in the church, hè. Heer Jezus, laat uw kracht zien. Laat uw kracht zien. Dank u, Heer Jezus, dat u hier bent en u gewoon een golf van genezing geeft. Vanaf deze kant naar achteren, dwars door die zaal heen, tot de verste aan die kant. En ik spreek tot je ruggenwervels. Wat God deed bij Jan, kan hij opnieuw doen. Herstellen, tussenwervels herstellen, rechtzetten, artrose en pijnen, ontstekingen, die moeten gaan in de naam van Jezus. Ja, ja, in Jezus' naam. Dank u, Heer, dat u gewoon nu heel veel kracht geeft over mensen. En in de naam van Jezus zeg ik tot je denken, maar ook tot je lichaam, kijk omhoog. Kijk omhoog. Verwacht niet het gewone, verwacht het onvoorstelbare. Want als Jezus langskomt, gebeuren zomaar wonderen. Word gezond in Jezus' naam. Ja, ontvang een wonder. Ontvang genezing. Rug herstel je in Jezus' naam. En ook in het bijzonder voor die man die een val gemaakt heeft, word rug. Ik bid dat die wervels nu gewoon weer gezond worden. Allemaal elke beschadiging, afbrokkeling hersteld wordt in Jezus' naam. En je rug zich herstelt. Dank Heer dat uw kracht hier is. Dat uw kracht hier is in Jezus' naam. Halleluja, halleluja. Nu gaan we eerst met elkaar God een applaus geven. En dan ga ik jullie...